rondom die BV hangt toch vaak een geurtje van belastingontwijking en oneigenlijk gebruik. En dat is niet terecht.
En we gaan vervolgens ook ons onderwijsaanbod kijken hoe we dat kunnen verbreden. En dat gaat in 2021 al te zien zijn in het aanbod van PE-cursussen.
U luistert naar de podcast van het Register Belastingadviseurs, aflevering De Agenda van 2021.
2021 belooft een bewogen jaar te worden. Wat kan jij als belastingadviseur verwachten van het komende jaar? En wat zijn de plannen van het Register Belastingadviseurs voor zijn 7000 leden en andere stakeholders? Dat hoor je in het komend half uur. Mijn naam is Annette van Soest, podcastmaker en interviewer. En verderop in deze podcast praat ik met Chantal Moelands, vicevoorzitter bij het RB en RB bij De Vink en Moelands. Maar we beginnen met Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken bij het RB. Welkom, Sylvester.
Dankjewel.
Laten we feestelijk beginnen, want het RB bestaat 90 jaar. Als je helemaal teruggaat naar het eerste begin. Gefeliciteerd. Het RB is ontstaan uit een serie fusies van organisaties. Wat was nou 90 jaar geleden de belangrijkste reden om een beroepsorganisatie op te richten?
Nou, ongeveer 90 jaar geleden begon het vak van belastingadviseur op te komen. Er was geen opleiding tot belastingadviseur. Degenen die werkzaam waren als belastingadviseur waren vaak medewerkers van de Belastingdienst die daar waren vertrokken om voor zichzelf te beginnen. Toen kwam er ook de eerste opleiding en hand in hand met die opleiding is eigenlijk het georganiseerde beroep begonnen.
En als grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het MKB vervullen jullie een belangrijke taak. Nu misschien nog wel meer dan ooit tijdens deze coronacrisis.
Zeker.
Er ligt veel op het bord van de belastingadviseur. Omschrijf jouw verwachting voor 2021 voor de RB. Nou, ik geef je misschien iets meer dan één woord, maar omschrijf die eens kort.
Oh, in één woord zou ik zeker kiezen voor het woord uitdagend. En dat is een eufemisme voor een heleboel ellende die mogelijk op ons af zit te komen.
Nou, dat belooft veel goeds voor deze aflevering. We duiken samen wat dieper in die fiscale agenda van 2021. En laten we dan beginnen met een belangrijke gebeurtenis in het eerste kwartaal. De Tweede Kamerverkiezingen. Op 17 maart. Hervorming, versimpeling van het belastingstelsel is nog steeds een belangrijk politiek thema. Waar staat het RB in die discussie?
Wij zijn groot voorstander voor vereenvoudiging, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een jaar of wat geleden hadden we een bijeenkomst op financiën om over dit onderwerp te praten. En aan het eind kregen we allemaal een mok mee. Die mok had twee oren en op die mok stond geschreven: niks moeilijker dan makkelijker. En dat geldt beslist voor het belastingssysteem. Het is een goed voornemen. Ik geloof er geen barst van dat gaat lukken. Ik ben nu een jaar of 30 werkzaam in de fiscale praktijk. Ik heb de pockets, de belastingpockets die je hier in onze bibliotheek ziet staan, die heb ik bewaard. En wat je gewoon ziet is dat die pocket ieder jaar 30 bladzijden dikker wordt. En dan is het papier dunner geworden, de letters zijn kleiner geworden. Maar het is gewoon hetzelfde probleem als iedere man van middelbare leeftijd heeft. Als je niet op let, dan komt er ieder jaar een kilo of twee bij.
Niet alleen mannen hebben daar last van, hoor. Maar samen met bestuursvoorzitter Fons Overwater van het RB heb jij in 2019 al een column geschreven, een voorstel gedaan om alle oude dagsvoorzieningen te defiscaliseren, om het stelsel te vereenvoudigen. Nog even kort, hoe zie je dat voor je?
Het is vaak een hele makkelijke oplossing voor fiscale problemen om ze te laten verdwijnen door het te defiscaliseren. De auto is natuurlijk ook zo'n fiscaal speeltje met bijtelling, met kilometeradministratie, met noem maar op. Je kunt ook zeggen, doen we niet meer aan mee, die auto is fiscaal niet langer relevant. Dat zou je ook met de eigen woning kunnen doen. En we hebben dat destijds ook voorgesteld voor oude dagsvoorzieningen. Om te beginnen met pensioenen. En als dat wat langer zou duren, dan zou je ook nog eens een keer naar lijfrentes kunnen gaan kijken en andere particuliere oudedagsvoorzieningen. Maar we zouden willen beginnen met de pensioenen. Misschien kunnen we er straks in het kader van de crisisbestrijding nog even op terugkomen. Maar je zou kunnen zeggen, luister wat jij voor de oude dag opzij zet. Dat is jouw zaak. Fiscaal niet relevant. Dat betekent de premies niet aftrekbaar en de uitkering te zijner tijd onbelast. En daarmee zou je een heleboel fiscale problemen oplossen.
Dan bedoel je dus direct belasten?
Direct belasten, jazeker.
Ja, en niet uitstellen.
Nee.
Maar ja, toekomstige kabinetten lopen dan wel belastinginkomsten mis. Dus hoe maak je dat dan ook politiek aantrekkelijk?
Ik weet niet of toekomstige kabinetten dan belastingopbrengsten mislopen. Je moet het uiteentrekken in twee verschillende poten. De eerste poot, dat is datgene wat er nu gebeurt. Nou, dan zijn de premies niet aftrekbaar. Dus dan wordt er gewoon inkomstenbelasting betaald over het salaris. Mm-hmm. Dan loopt er niemand wat mis. De regering krijgt nu wat ze hebben willen. Je zou ook kunnen kijken wat we zouden gaan doen met die enorme bedragen die bij de pensioenfondsen op dit moment zijn ondergebracht. Die zijn al fiscaal bevoordeeld geweest. Daar zijn de premies al in mindering gebracht op het inkomen. Dat heeft tot gevolg gehad dat er minder belasting is betaald. Nou, wat we destijds hebben voorgesteld is om dat gewoon af te kopen. Bij het ABP zit een paar duizend miljard euro. Ik weet niet precies hoeveel, maar ontzettend veel. Daar zit een fiscale claim op. Want op het moment dat het ABP gaat uitbetalen, moet er inkomstenbelasting betaald worden. Nou, je zou kunnen zeggen, we kopen dat, die fiscale claim, die kopen we af. Een gedeelte van het vermogen van het ABP, 30, 40, 50 procent, ik weet het niet precies, wordt vanuit Heerlen, want er zit achter het ABP, wordt overgemaakt naar Den Haag. Daarmee is de fiscale problematiek van het pensioen is opgelost. En het zou natuurlijk een fantastisch bedrag zijn in de huidige crisisperiode.
Hebben jullie veel reacties gehad trouwens op dat stuk? Positieve reacties uit Den Haag?
Je hoort er betrekkelijk weinig van. Er wordt gezegd interessant, maar
we doen het niet.
Maar we doen het toch maar niet. Dat was overigens voordat de huidige financiële problematiek is ontstaan. Dus wellicht is dit in het kader van de crisisbestrijding. Wopke Hoekstra zal binnenkort ongetwijfeld op zoek gaan naar alternatieve inkomensbronnen. Is dit nog steeds een briljant idee?
De register belastingadviseur bedient de MKB'er en jij hebt verkiezingsprogramma's bestudeerd. Wat is het beeld dat daaruit naar voren komt?
Dat is heel erg wisselend. Het zijn vaak enorme boekwerken geworden. D66 staat boven de 200 pagina's en daarin waren ze niet de enige. De PVV was in dit opzicht altijd mijn favoriet.
Eén pagina?
Eén pagina, dat was geweldig en daar stonden dan twee fiscale regels genoemd. Wilders heeft gezegd, dit jaar wordt het anders. Het wordt niet één A4'tje. Het zijn er 50 geworden. Er stond helaas niet zoveel fiscaals in. Maar als ik de relevante partijpolitieke programma's langs elkaar leg. Ik bedoel, op dit moment zijn er een kleine 90 partijen die gaan meedoen. En dan zijn er ook ludieke partijen bij. Naast de Partij voor de Dieren hebben we ook de Partij voor de Bomen. En zo zijn er meer van dit soort.
Maar die laat je buiten beschouwing.
Die laat ik buiten beschouwing. Wat niet wil zeggen dat er soms geen hele interessante ideeën in worden geopperd. Maar een partij als Jezus leeft, ze doen mee. En dat, ik waardeer het, ze hebben mijn sympathie. Wat niet wil zeggen dat ik op stem. Maar ik vind het moedig hoe ze iedere keer toch weer meedoen. Maar als je kijkt naar de partijen die op dit moment in de Kamer zitten. En misschien dan nog degene die eromheen zitten en kans maken op een zetel. Denk aan een Henk Krol, misschien ook een Richard de Mos met zijn code oranje.
Een ja 21?
Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Maar in feite zijn dat allemaal afsplitsingen uit dezelfde hoek. Dan kun je toch wel zien dat men is opgeschoven naar links. Een grotere rol voor de overheid, ingegeven natuurlijk door de huidige COVID-crisis. Bestrijden van het uitwassen van de vrije markt. En toch ook de poen gaan halen waar die zit, zoals de SP dat vroeger noemde. En dat is bij de vermogende particulieren en bij de multinationals. Dat zie je wel terugkomen. En eigenlijk alle partijprogramma's.
Hoe zit het eigenlijk met de ondernemerspartij, VVD? Ook opgeschoven naar links?
Duidelijk pas volkomen in dit plaatje. Je ziet dat ze vaak wel wilde ideeën hebben rondom de fiscaliteit. Dingen moeten anders, dingen moeten beter. VVD zet heel erg sterk in op de middeninkomens. Waarbij je kunt afvragen wat dan precies een middeninkomen is. Maar goed, dat is een volgende vraag. Maar ook de VVD wil dat multinationals hun fair share gaan betalen.
En je was zo goed in dat samenvatten in één woord. Dus als je nou moet zeggen, hoe komen ondernemers eraf in die verkiezingsprogramma's?
Als ik de verkiezingsprogramma's lees zoals ze nu liggen, dan komen ondernemers er bekaaid af. Het is duidelijk een groep waar wat te halen valt.
Tegelijkertijd vind ik dat toch gek om te horen. Want het kabinet heeft ook allerlei noodpakketten opgetuigd om ondernemers door deze coronacrisis te helpen. Uit onderzoek van Ondernemend Nederland blijkt dat 45% van de ondernemers de uitgestelde belasting niet kan terugbetalen. En bijna een derde heeft het geld niet om de teveel ontvangen steun terug te betalen. Dus ja, als de ondernemer gepakt wordt, er valt niet heel veel te halen op dit moment. Wat voel jij, wat hoor jij bij je leden op dit moment in de praktijk, wat daar gebeurt?
Ik weet niet of men daar volledig zicht op heeft. Ondernemers hebben het moeilijk. Dat wil niet zeggen dat ze meteen omvallen. Maar het moet niet te lang meer gaan duren. Dat ben ik met je eens. Een aantal bedrijven wordt in de benen gehouden door fiscale noodmaatregelen. Ik vind dat ze dat uitstekend gedaan hebben. Ik bedoel, we moeten niet altijd alleen maar zitten zeuren en zeiken dat dingen niet deugen. Ik vind dat de regering het uitstekend heeft gedaan en ook dat Financiën en de Belastingdienst het uitstekend hebben gedaan. Er zullen ongetwijfeld dingen beter hebben gekund met de wetenschap van achteraf. Maar men doet het uitstekend. Maar dat wil niet zeggen dat er een behoorlijk aantal bedrijven zullen zijn die niet kunnen terugbetalen. De bekende zombiebedrijven. En we moeten afwachten hoe dat gaat lopen. Vanmorgen in het FD stond er een artikel dat er werk gemaakt moest gaan worden van het kwijtschelden van schulden. En dat zou overigens niet alleen gaan gelden voor die toeslagouders, maar mogelijk ook voor ondernemers. Dat zie ik er nog niet 1, 2, 3 van komen. Misschien richting de Belastingdienst. Maar op enig moment zullen die uitgaven toch ook weer goed gemaakt moeten gaan worden. En zal er weer geld richting Den Haag gebracht moeten gaan worden.
Ja, want het overheidstekort is natuurlijk flink opgelopen door die steunmaatregelen. Dit kalenderjaar alleen al 30 miljard euro aan steun die het kabinet uitgeeft. Op een gegeven moment moet het ook weer terugkomen. Overheidstekort moet omlaag. Hoe kijk jij daar als fiscalist naar?
Hoe kijk ik daar als fiscalist naar? In de eerste plaats denk ik dat het niet te snel teruggehaald moet gaan worden. Je zult deze crisis eerst even moeten uitzieken. En hoe lang dat gaat duren, dat weet niemand. Maar als dat op enig moment zover is, ja, dan kun je denk ik toch belastingaanslagen verwachten voor de wat meer vermogende Nederlanders. Naast de inkomstenbelasting opnieuw de herinvoering van de vermogensbelasting. En de rekening zal toch bij het bedrijfsleven neergelegd gaan worden. Andere mogelijkheden zie ik niet. 1, 2, 3.
Tot zover even de verkiezingsprogramma's. Een ander onderwerp. Jij bent een groot voorstander van de rechtsvormneutrale winstbelasting. Hè? Op dit moment is die fiscale druk tussen de rechtsvormen niet meer in balans. Raakt vooral kleine ondernemers, want die betalen relatief meer belasting. Hoe is die disbalans eigenlijk ooit ontstaan?
Het uitgangspunt is altijd geweest dat het niet zou moeten uitmaken in welke rechtsvorm je onderneemt. En met name betekent dat dat het niet zou moeten uitmaken of je als ondernemer een BV hebt of dat je het als IB-ondernemer doet, zoals we dat noemen. Dus de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en de maatschap. Dat zou geen verschil mogen maken. Dat is een leer die ooit ontwikkeld is door meneer Grapperhaus, destijds staatssecretaris van Financiën, de vader van de huidige minister van Justitie. Inmiddels alweer lang overleden overigens. En dat evenwicht dat is doorbroken doordat wij de afgelopen jaren voortdurend het tarief in de vennootschapsbelasting hebben zien dalen. Toen ik een jaar of 30 geleden begon, hadden we, dacht ik, een tarief in de VPB van 43%. En dat is eigenlijk teruggelopen naar, wat gaat het worden, richting 15%. En die lastenverlichting is niet evenredig doorgegeven aan de IB-ondernemer.
En jij ziet positieve effecten van een rechtsvormneutrale winstbelasting, onder andere op de platformeconomie. Ja. Leg uit.
Die platformeconomie is duidelijk iets waar de huidige inkomstenbelasting, die stamt uit 1964, weliswaar gehercodificeerd in 2001, maar in grote lijnen is dat zeker waar het de ondernemer betreft nog steeds dezelfde belasting. En die hele platformeconomie, die hele digitale economie, was natuurlijk niet toegespitst op die huidige marktomstandigheden. Airbnb en Uber kennen we in 2001 niet en in 1964 natuurlijk al helemaal niet. En het zou plezierig zijn als je die inkomsten uit die platformeconomie, als je daarvan mening bent dat die op een evenredige en faire wijze belast moeten worden, zou je daaronder kunnen brengen, waarbij je dan die inkomsten gaat behandelen als winst uit onderneming. En waarbij je die platforms, denk aan Uber, denk aan Airbnb, op die betaling aan de deelnemers een zeker percentage laat inhouden. Okay, dus als jij dan geld krijgt omdat je je huis in de Amsterdamse binnenstad aan Britse toeristen verhuurt, die daar van die bachelor parties organiseren tot groot verdriet van de omgeving. En je krijgt er aan het eind van het jaar, nou weet ik veel, 100.000 euro van. Dan kan er 25% van worden ingehouden en worden afgedragen.
En dat is een stuk eerlijker dan hoe het nu gaat.
Een stuk eerlijker dan nu hoe het nu gaat. En ik denk ook betrekkelijk eenvoudig. Je hebt niet met die individuele verhuurder te maken, maar enkel met die grote organisaties die inhouden en afdragen, net zoals een werkgever of een dividend uitkerende vennootschap dat al doet.
Ja. Hoe staat Den Haag tegenover zo'n rechtsvormneutrale winstbelasting?
Men vindt het denk ik interessant, maar op dit moment zie je heel duidelijk dat de directeur groot aandeelhouder met zijn BV, dat toch wel een beetje de gebeten hond is. Lijkt me niet terecht, maar rondom die BV hangt toch vaak een geurtje van belastingontwijking en oneigenlijk gebruik. En dat is niet terecht.
En dan heb je het denk ik ook over excessief lenen.
Excessief lenen, dat is ook zo'n dingetje dat de politiek per se wilde hebben. Het lijkt mij de oplossing voor een probleem dat niet bestaat, maar de politiek wilde het en heeft het gekregen.
Ja.
Wat je ziet in al die partijprogramma's is dat de fiscale druk voor de DGA gaat stijgen. Op een rare manier, door verhoging van het tarief. En wat er met de tarief en de vennootschapsbelasting gaat gebeuren, dat weet ik niet. Het is duidelijk dat dat tarief voor de DGA is losgezongen van het tarief voor de IB-ondernemer. Dat moet beter op elkaar afgestemd gaan worden.
Tot slot nog een belangrijk ander onderwerp voor die fiscale agenda van 2021, box 3. Vorig jaar deed het RB een enquête onder de leden en de belangrijkste conclusie daarvan, box 3 is onrechtvaardig, want door de lage rente worden de veronderstelde rendementen op sparen en beleggen niet gehaald. Dat is geen nieuw geluid natuurlijk, maar balans daarom het bezit van vermogen in plaats van het inkomen uit dat vermogen, vinden jullie leden. Hoe is er in Den Haag gereageerd op dat voorstel?
In Den Haag hoor je op dit soort voorstellen in de regel weinig. Let wel, de oplossing die we suggereerden, een vermogensbelasting, dat was een second best. Wat we gezegd hebben, is de reële inkomsten die moeten belast gaan worden. Maar dat blijkt niet mogelijk te zijn. Of men wil het niet, dat weet ik niet, maar men zegt het is niet mogelijk. En dat zie je ook in een heleboel partijprogramma's. Reële inkomsten moeten belast gaan worden, maar dat lijkt ons vooralsnog niet mogelijk te zijn.
Want de Belastingdienst kan dat niet aan?
Kan dat organisatorisch, administratief niet aan. En dan zou er dus een vermogensbelasting moeten gaan komen. Een belasting die niet de inkomsten uit dat vermogen belast, maar het bezit zelf. Het lijkt erop dat politiek Den Haag dat heeft begrepen. Althans, ze hebben het overgenomen zonder het goed te begrijpen. Want wat wij voorstelden was de invoering van een vermogensbelasting in plaats van de huidige box 3 heffing. Dus box 3 zou afgeschaft moeten worden en in plaats daarvan zou een vermogensbelasting moeten gaan komen. Wat je nou in een groot aantal partijprogramma's ziet staan, is dat die vermogensbelasting er wel gaat komen, maar niet in plaats van, maar naast de huidige inkomstenbelasting. En dat is natuurlijk een wereld van verschil.
Hoe krijg je dat rechtgetrokken, of rechtgebreid? Hoe krijg je de politiek overtuigd van hoe het wel zou moeten in jouw ogen?
Dat zal in dit geval heel lastig zijn. Men ziet een enorme hoeveelheid geld boven de markt zweven. Men wil daar zijn deel van hebben, of dat nou rechtvaardig is of niet. Het is denk ik ook budgetair al ingeboekt. En dat is ook een van de redenen waarom men box 3 eigenlijk op dit moment niet los wil laten. Men snapt natuurlijk in Den Haag ook wel dat het niet eerlijk is om iemand te belasten naar een forfaitair rendement van 4%. Terwijl je staatsleningen uitgeeft met een negatief rendement. Maar de opbrengst is budgetair ingeboekt. En dan is dat lastig om daar zonder alternatieve dekking afscheid van te nemen.
Duidelijk. Dankjewel en succes met alle fiscale ambities voor dit jaar. Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken bij het RB.
Dankjewel.
Voor het RB als vereniging en als beroepsorganisatie is 2021 dus een heel belangrijk jaar. Niet alleen vanwege het 90-jarige jubileum, maar vooral omdat het RB zijn positie en reputatie in de MKB-adviespraktijk wil versterken. Dat geldt voor de ruim 7000 aangesloten belastingadviseurs, voor studenten en voor andere stakeholders. Nou, hoe dit jaar vorm gaat krijgen, ga ik bespreken met Chantal Moelands, vicevoorzitter bij het RB en RB bij de Vink en Moelands. Welkom Chantal.
Dankjewel.
Laten we beginnen met het jubileum. 90 jaar. Nou, zijn de omstandigheden voor het vieren van een feestje niet ideaal. En toch willen jullie dat jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dat 90-jarige bestaan wordt gevierd met een aantal evenementen verspreid over het jaar. Waarom is het voor het RB belangrijk om hierbij stil te staan en dit moment te vieren?
Ja, Annette, dat is belangrijk omdat wij een vereniging zijn met 90 jaar historie, met ruim 7000 leden die volop in een transitie zitten om ook nog de volgende 90 jaar toekomstbestendig te zijn. En natuurlijk zijn de omstandigheden niet zoals we ze willen. En natuurlijk hadden we elkaar heel graag allemaal willen zien en hebben we daar behoefte aan. Maar ook in tijden van COVID, waar het allemaal wat minder is, nemen we de omstandigheden in acht en vieren we wat we kunnen binnen de mogelijkheden. Maar blijft het belangrijk om dat te vieren en ook om bij mooie momenten in het leven stil te blijven staan. Dus ook bij ons 90-jarig jubileum.
Het RB richt zijn blik steeds meer naar buiten. Naamsbekendheid mag ook wel groter. Waarom is dat?
Ja, dat klopt. Onze blik is inderdaad naar buiten gericht. Dat is eigenlijk al sinds 2019. Op dat moment hebben onze leden het strategisch plan goedgekeurd. Het strategisch plan is het plan voor de periode van 2019 tot en met 2022, waarin wij ons vooral richten op ontwikkelingen in het fiscale domein, technologische ontwikkelingen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, omdat die ontwikkelingen zo belangrijk zijn en bepalend voor de toekomst van ons vak en voor de wijze waarop wij als RB, dus Register Belastingadviseurs, ons vak uitvoeren en voor de wijze waarop wij als vereniging onze koers varen. En door samenwerkingen aan te gaan met aanpalende verenigingen, met MKB-beroepsorganisaties en ook ons te laten zien in het politieke veld, versterken we onze positie als RB, dus als de vereniging, en ook als de RB, de Register Belastingadviseurs. En zo zorgen wij ervoor, of willen we er in ieder geval voor gaan zorgen, dat binnen en buiten het fiscale domein iedereen weet wie en wat de RB is, waar die voor staat en wat we doen.
Ja, want alleen door jezelf zichtbaar te maken en naar buiten te treden, dien je de belangen van de leden het meest natuurlijk.
Jazeker, absoluut. Het is heel belangrijk dat iedereen weet. Bijvoorbeeld als er wat kwesties spelen, zoals een journalist die een artikel wil schrijven en daar met vragen zit, omdat het fiscale domein toch niet behoort tot zijn métier, of dat hij dan toch weet van ik moet bij het register zijn, want als ik daar mijn informatie haal, weet ik in ieder geval dat dat de juiste informatie is en dat mijn artikel ook op de juiste informatie gestoeld is. Ja.
Om jullie ambities waar te maken is het Fiscaal Kenniscentrum in het leven geroepen. Wat is dat precies?
Nou Annette, het Fiscaal Kenniscentrum is het kennisplatform van het RB. En het is dé plaats waar je de betrouwbare fiscale kennis over MKB-gerelateerde ondernemersvraagstukken kan vinden. En het doel van ons FKC is om vooral onze leden, maar ook MKB-belangenorganisaties proactief te informeren en om kennisdeling mogelijk te maken. Dus wat ik net zei tegen je, die journalist die weet dat hij daar bij ons zijn informatie kan halen, maar ook dat Kamerlid of die minister die ergens mee zit en graag nog wat meer zou willen weten over een fiscaal onderwerp.
En de RB zelf?
Ook onze leden inderdaad, Annette. Wij weten als geen ander dat we voor de actuele fiscale informatie, nieuwigheden, dat we daar terecht kunnen op ons eigen platform. Om zodoende onze klanten en onze alle betrokkenen beter te informeren.
Ja, eigenlijk is dit gewoon het fiscale hart van het RB.
Ja, klopt helemaal. En het omvat dus veel meer dan bijvoorbeeld alleen het bureau vaktechniek. Het omvat alle vlakken en hoeken van onze vereniging. En het Fiscaal Kenniscentrum draagt dan ook bij aan de kwaliteitsontwikkeling van onze leden en vooral de ondersteuning in hun beroepsuitoefening, maar ook in het creëren van een autoriteitspositie op het gebied van fiscale kennis. Dus dat iedereen weet dat je dat die RB-titel en het lidmaatschap van het RB een kwaliteitslabel zijn. En het draagt vervolgens bij aan het profileren van het RB als een netwerkorganisatie, doordat we juist die samenwerkingen aangaan met aanpalende verenigingen en MKB-beroepsorganisaties.
En samenwerkingen met het onderwijs, want dat is waar jullie je ook op willen richten. Jullie doel is om dé opleider te zijn voor de MKB-adviespraktijk. Hoe gaan jullie dat doen?
Dat komt tot uiting doordat we bijvoorbeeld de RB Academy, die we voorheen in jaarcohorten aanboden, nu gaan aanbieden in modules. Zodat de student zelf kan bepalen in welke volgorde en op wat voor tempo hij zijn opleiding kan volgen. En gaan we dat ook aanbieden in de vorm van modulair onderwijs, fysiek en in combinatie met online leren. En we gaan vervolgens ook ons onderwijsaanbod kijken hoe we dat kunnen verbreden. En dat gaat in 2021 al te zien zijn in het aanbod van PE-cursussen. We zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met Artra en Good Habits om online vaardighedencursussen aan te bieden. En als derde zijn we begonnen met het ontwikkelen van leerlijnen voor onze leden, maar ook voor aanpalende beroepsorganisaties, dus ook advocaten, notarissen en dergelijke, die kunnen bij ons terecht. En dan gaan we die leerlijnen ontwikkelen, bijvoorbeeld op thema of op een specifieke doelgroep. En als ik het dan op thema heb, dan kunnen we kijken naar bijvoorbeeld de BTW of waarin je kan specialiseren. Of de eigen woning of de DGA, maar ook op doelgroep bijvoorbeeld ons eigen Jong RB of het nieuwe project Vrouwen in de Fiscaliteit.
Ja, dat is een belangrijk thema. Ik ben blij dat je daarover begint. Want maar een kwart van de registerbelastingadviseur is vrouw. Nou, dat kan beter.
Ja, we zien dat er een sprake is van een feminisering van onze doelgroep. En vooralsnog zien we eigenlijk alleen maar mannen op het podium als we bijvoorbeeld een RB-dag hebben. Nou, dat kan beter.
Dus het gaat vooral om de zichtbaarheid die beter kan?
Absoluut, het gaat om de zichtbaarheid. Wij hebben veel vrouwen binnen ons ledenbestand met ongelooflijk veel kennis. Maar het is ook inderdaad de bedoeling dat we ons laten zien. Dus ik zou bijna zeggen, preach what you practice. Hè? Laat zien wie je bent. En dat willen we eigenlijk doen door onze leden, onze vrouwelijke leden, maar ik sluit geen mannen uit, die leerlijn aan te bieden. Maar ook door een netwerk te gaan organiseren. En dat gaan we in eerste instantie, willen we dat doen door middel van een online community. Hè? Want deze omstandigheden die laten het helaas niet toe om een groot evenement met workshops en daarna netwerkborrels te organiseren. Maar wat we dan voor nu gaan doen is een online community waar we elkaar treffen, waar we elkaar van informatie kunnen voorzien, goede adviezen met elkaar kunnen delen, ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen helpen bij het bouwen en uitbreiden van een netwerk.
Wat is er eigenlijk voor nodig om die vrouwelijke RB dat podium op te krijgen? Wat houdt ze nu nog tegen?
We hebben allemaal onze carrière redelijk op orde, maar willen we dat stapje verder, dan merk je toch dat mannen daar veel vaker over praten dan vrouwen. En wij gaan juist een stapje harder werken, maar we moeten eigenlijk meer die plek opeisen. We moeten ons wat zichtbaarder daarin maken.
En daarmee gaan jullie dus aan de slag in die community.
Juist.
Daarnaast wil het RB bekender worden onder studenten.
Ja.
Hoe gaan jullie dat doen?
Nou, we doen eigenlijk al best wel veel op het gebied van jongeren en studenten. We sponsoren studieverenigingen. We hebben een ontzettend actieve jongerencommissie die ook al contacten hebben met de studenten. Maar tegelijkertijd moeten we ook nog best wel hard werken om duidelijk te maken dat het lidmaatschap van het RB echt gewoon ook leuk is. Dat je daar elkaar treft en dat het werken voor de MKB-adviespraktijk ook ontzettend leuk is. En omdat we daar nog wel wat werk te verzetten hebben, gaan we in dit jaar onder de werkgevers en de studenten een onderzoek uitvoeren om te kijken waar we dus het beste op kunnen inspringen om te zorgen dat er ook steeds meer jongeren bij ons aansluiten.
Ook in politiek Den Haag is zichtbaarheid belangrijk natuurlijk. En tegelijkertijd is het lastig om te lobbyen in deze tijd als thuiswerken de norm is. En bovendien hebben politici het druk met de verkiezingen. Hoe ga je de positie van het RB op het Binnenhof verstevigen?
Werken aan zichtbaarheid, dat is een langetermijnproces. Op dit moment zetten we onze eerste stappen, maar juist die verkiezingen zijn ook wel het moment om het RB onder de aandacht te brengen in het Haagse. En dat zal zeker ook het geval zijn bij het schrijven van de kabinetsplannen, waarbij wij als RB onze stem zullen gaan laten horen. En corona is onder ons, dat betekent dus dat we elkaar niet treffen. En dat is jammer. Aan de andere kant, online elkaar ontmoeten is inmiddels ook weer, zijn we aan gewend geraakt. Het gaat steeds beter. En natuurlijk is het jammer dat we de Haagse borrels op het plein, dat die er nu niet meer zijn.
Ja, want daarvoor waren jullie eigenlijk hier naartoe verhuisd.
Absoluut, absoluut. Maar zodra de mogelijkheden er weer zijn, zullen we daar zeker gebruik van maken. En om in contact te komen en veel directer en dichterbij. Om dan met elkaar dat kopje koffie te drinken, zodat we nog meer kunnen bereiken.
Een ambitieuze agenda dus. Van welke ambitie gaat jouw RB-hart nou echt sneller kloppen?
Nou, dat moet duidelijk zijn geweest. Vrouwen in de fiscaliteit, daar gaat mijn hart van kloppen. Daar krijg ik enorm veel energie van. Maar laat ik zeggen, ik heb ook de portefeuille opleidingen heb ik onder me. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe het met het onderwijs gaat ontwikkelen de komende periode.
Dankjewel. Vicevoorzitter bij het RB en RB bij de Vink en Moelands, Chantal Moelands.
Dankjewel.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcast van het Register Belastingadviseurs, de fiscale agenda voor 2021. En zoals we hoorden, staat er heel veel te gebeuren, niet alleen op fiscaal gebied, maar ook wat betreft het RB, de vereniging waar jullie lid van zijn. Bedankt voor het luisteren en zijn er onderwerpen waarvan jij vindt dat wij die moeten bespreken in deze podcast? Laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar communicatie@rb.nl. Tot de volgende keer.